Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonny van der Zwaag,
Benjamin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, het moment is daar. Voor mijn gevoel is het al heel lang geleden. Vorige week, als je dit meteen luistert, was het Apple event, eigenlijk het iPhone event. Het jaarlijkse september event waarin nieuwe iPhones en Apple Watches worden aangekondigd. Dit jaar was het ook precies dat, want we hebben ook niks meer gekregen dan het minimum voor mijn gevoel qua aankondigingen.
Nou, het was toch eigenlijk heel netjes.
Nou, verrassing zat er niet echt bij.
Alles was al uitgelekt.
Ja, het was gewoon Apple of iPhone line-up en de Apple Watch line-up vernieuwd.
Het was het minste aantal producten volgens mij wat ze ooit hebben aangekondigd.
Ja, ligt eraan. Het zijn wel 4 iPhones en 2 Apple Watches.
Ja, oké.
En vergeet ook niet een AirPods Pro 2.
Oh ja.
Met USB-C.
Ja, even tussen neus en lippen door.
Hè? Niet verwarren met de AirPods Pro 2 zonder USB-C.
Ja.
Die zijn verschillend.
Zeker.
Maar wel hetzelfde, want het is allebei... Hebben we het straks al over. Laten we gewoon beginnen met waar Apple ook mee begon. En dat bedoel ik niet een filmpje over mensen die hun leven is gered. Maar wel het product waardoor hun leven mede is gered. De Apple Watch, die je veelvuldig zag langskomen. Want er is een nieuwe Apple Watch, Benjamin.
Ja, de Apple Watch 2 eigenlijk, hè?
Ja, maar laten we beginnen met de gewone.
Oké, Apple Watch Series 9. Daar gingen al geruchten dat er niet zo heel veel nieuws zou zijn. Dat viel mij nog wel mee eigenlijk. Zo, toen ik de presentatie keek, viel me nog wel mee. Toen ik achteraf aan het vergelijken was, dacht ik... Nou, het valt toch eigenlijk wel weer een beetje tegen. Wat er nieuw is, de S9-chip. Die is uit mijn hoofd 20% sneller of zo. Maar ik heb altijd afgevraagd, is een Apple Watch nou traag? Ik heb dat niet. Ik ervaar dat niet zo. Zeker eigenlijk al sinds de Series 4 eigenlijk al. Dat ik denk van, het kan voor mij niet per se, hoeft het niet per se sneller. Dus ik heb altijd afgevraagd, sneller chips, leuk. Maar het moet ook iets mogelijk maken. Want alleen sneller, daar doe je het niet per se voor. Apple heeft daarvoor de double tap, tik, dubbel gebaar voor bedacht. Dus dat je dus... Je watch kan bedienen door met je duim en je wijsvinger 2 keer tegen elkaar te tikken. Dat is eigenlijk al een beetje, dat zit eigenlijk al een beetje in je watch onder de toegankelijkheidsfunctie, assistive touch. Als je dus om wat voor reden ook je Apple Watch niet goed kan bedienen, dan kun je dat met een vuistbeweging en tikken en doen en zo. Kun je dat al doen, maar het wordt nu dus een standaard onderdeel van het bedienen.
Maar het is een beetje, volgens mij een klein beetje een leugen dat daar de S9 chip voor nodig was. Als dat al een toegankelijkheidsoptie was met eerdere chips.
Dat is dus ook wat een beetje bij mij is blijven hangen. Dat ik denk van maar hoezo had dit dan niet gekund op een S8, S7, S6 chip? Want daar zit het al in toegankelijkheid. Alleen
maar dit kennen we van Apple ook met bepaalde camerafuncties. Waar je echt kan denken, die chip in een iPhone is al... extreem snel, is nou net echt dat ene verschil, die extra neural engine core die er dan in zit, dat het opeens kan wat er bij een eerdere iPhone niet kon. Het is bij Apple altijd een beetje gewoon, hoe differentieer je producten? Puur hardware, maar ook wel door bepaalde softwarefuncties in te introduceren die je dan koppelt aan een nieuw product, volgens mij.
Okay, het verschil is natuurlijk nu wel dat het altijd aanstaat, zeg maar. Het is echt gewoon een standaard instelling. En niet per se een toegankelijkheid. Want bij toegankelijkheid moet je het dan eerst activeren door 2 keer in je vuist te drukken en zo. En dan, die toegankelijkheidsfunctie werkt iets gecompenseerder. Maar ik kan me niet voorstellen dat het onmogelijk is om die double tap feature op een Series 8 of zo te krijgen. Ik kan me dat niet voorstellen dat dat niet kan.
Ik vind het wel extreem handig.
Ja,
het is wel een functie waarvan ik dacht, ik ga geen nieuwe Apple Watch verkopen, maar ik had hem graag gehad.
Wat ik vaak doe, als ik geen arm over heb om een watch mee te bedienen, dan doe ik het vaak met mijn neus.
Sorry?
Ja, dat kan.
Met mijn neus.
Doe eens voor. Dit is een podcast, mensen kunnen niet...
Als ik dan een berichtje krijg, dan tik ik zo op een complicatie, zo. Kijk, zo.
Dat werkt. Maar je hebt een heel puntige neus.
Ik heb een heel puntige neus, oké. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar oké. Nou, dat doe ik wel eens. En dat...
Is ook in het openbaar, waar andere mensen dat ook zien.
Ook, ja, je zag het. Ik doe het wel eens.
Ja, maar dit was op commando.
doe ik het ook? Ik denk vooral thuis eigenlijk. Ja. Of even onderweg misschien. Even. Ik weet het niet.
Ik zit veel op de fiets en dan vind ik dit echt handig. Want ik zit heel vaak, dan hou ik wel de Apple Watch hand, zeg maar, aan het sturen. En dan zit ik zo en dan is heel irritant. Dus ja, daarvoor zou ik echt willen. Of ik heb ook nog wel eens mijn zoontje op de arm, dan is het ook lastig.
Ja.
Ik doe dan niet met mijn neus. Ik doe het dan gewoon niet.
Ja, dat is ook een keuze. Ja.
Maar het is heel irritant. Dus vooral, er is ergens, als je iets dicteert via Siri, volgens mij moet je naar je Apple Watch toe. Als je niet via AirPods, maar via je AirPods doet, dan moet je op verstuur klikken, geloof ik, op je scherm. Zoiets.
Ja.
Heel irritant. Ja. Want ik gebruik niet voor niks Siri.
Ja.
Dat is omdat ik mijn handen niet vrij heb.
Ja, precies. Dus, maar je kan er dus, zeker heb ik bijvoorbeeld een inkomend telefoontje op de beantwoorden. Of je kan een timer stoppen of pauzeren. Of de muziek stoppen of pauzeren. Of afspelen of pauzeren. Ook een, als je dus een bericht krijgt en je kan dan 2 keer tikken. En dan gaat hij dus naar het invoerveld en dan kun je meteen dicteren en dan stuurt hij het. Dus dat is ja voor meer handsfree gebruik op het moment dat je geen handvrij hebt. Er zit een nieuwe U2-chip. Nou, Apple noemt het trouwens geen U2-chip. Het is de Ultra Wideband chip van de tweede generatie. Want U2
ja, lijkt geeft verkeerde erg, associaties.
Lijkt erg op een band en zo. Misschien dat ze dat...
Ja, dat is... Ik zat er al de hele tijd bij de presentatie te denken. Waarom zeggen ze dat? Want ze nummeren alle andere chips die ze kunnen... Nou, dat is 9 alleen al in Apple. Maar ja. Apple is koning in gewoon... M-A-S, noem een letter en dan nummeren. Maar je komt heel soms, als je letters en cijfers combineert, soms op rare combinaties uit.
Ja.
En voor je het weet, staat er een heel album van een band op je iPhone.
Ja.
Of op je Apple Watch. Of op je Apple Watch.
Dus ze noemen het nu de Ultra Wideband chip van de tweede generatie. Dit hadden ze natuurlijk lang en breed kunnen zien aankomen toen ze het U1 gingen noemen.
Ja.
Maar goed.
Heb je ook niet ergens iets van een duikboot die ook met een U...
Ja, het heeft ook volgens mij iets met oorlog te maken.
Ja, ik zit ook... In ieder geval... Zou dat ook groots kunnen introduceren met de muziek van YouTube? Beautiful, it's a beautiful, it's a beautiful day, een nieuwe Ultra Wideband chip.
Dat had gekund.
De andere kant kunnen zijn.
Maar in ieder geval, wat kan je ermee? Het heeft de U-chip, zeg maar, Ultra Wideband chip, zorgt voor je locatiebepaling in de iPhone. En de AirTag wordt dat gebruikt om nauwkeurig zoeken, dat je tot de meter nauwkeurig kan zien waar je AirTag is. En op de Watch gaan ze dat gebruiken, dat je dan de locatie van je iPhone nauwkeurig kan zien. Ook die van vrienden. Dus als je met elkaar afspreekt en je bent wel bij elkaar, maar je met GPS en dan weet je nog niet op een hele drukke plek, weet je nog niet precies waar iemand is. En dan kan je op je Watch zo zien, 2 meter naar links, 3 meter naar rechts en zo. En dan weet je dus precies waar diegene is. Moet diegene wel een iPhone 15 hebben, want daar zit ook de Ultra Wideband chip van de tweede generatie in.
Maar het werkt wel onderling. Dus als je een Apple Watch en een iPhone hebt, dan kan je die ook onderling vinden.
Ja.
Oké. Okay.
Twee kanten op.
Ja. En het zorgt ook voor een betere bediening van de HomePod. Dat als je dicht bij de HomePod bent, dat je Watch dan automatisch die muziekbedieningsknoppen krijgt. En dan kun je makkelijker je HomePod bedienen.
Dat is wel voor HomePod gebruiken.
Is wel handig, is niet per se een reden waarvan ik zeg... Nou,
maar het is gewoon als je een Series 8 of Series 7 hebt...
Nee.
Dan is de upgrade gewoon te klein. Tenzij je echt heel veel van roze houdt.
Ja. Nou, kun je er ook een case omheen doen misschien. In roze.
Een case om je... Heb je wel eens gezien mensen met een case om een Apple Watch?
Ja, op Reddit komen er best wel eens wat voorbij. En ik verbaas me er altijd over dat mensen dat mooi vinden. Maar er zijn mensen die dat mooi vinden.
Nee, maar ik vond die roze wel echt een leuke... Apple soms, zeker met de Watch, echt wel soort niet uitgesproken. Dan is het donkergroen, donkerblauw, weet je dat allemaal. En nu dacht ik... Waarschijnlijk door Barbie afgelopen zomer dat succes dacht. We doen iets uit. Ik vind het wel cool dat ze een beetje iets uitgesproken kiezen qua kleur.
Ja, het is een keer iets anders.
Het punt is, wil je dat elke dag om je pols? Dat is best leuk voor een keer.
Dat is een beetje het ding. Jij hebt een tijdje een blauwe Airport Series 6 gehad, geloof ik. En dat waar je achteraf wel een beetje spijt van.
Omdat het niet met elk bandje lekker combineert. Dat is het vooral. En dan is het toch gewoon een zilver of een zwarte. Mag ik niet zeggen van Apple. Een sterrenlicht
of een middernacht.
Dan is dat combineert gewoon met in principe alles.
Ja, precies. En dan was er nog... Oh ja, het scherm is... dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het meest nuttige. Het scherm is helderder geworden. 2000 nits maximaal en 1 nits minimaal. Dus als je buiten in de zon bent, is het scherm beter af te lezen. En als je binnen in een donkere kamer bent, in de bioscoop of zo, dan is het scherm niet zo helder dat het afleidt.
Maar gewoon, jij bent op vakantie geweest naar een woestijn, weet ik, recent.
Mm-hmm.
In de woestijn, felle zon. Heb jij problemen met je huidige Apple Watch dat je het scherm nooit niet kan lezen?
Nee.
Oh, dus het is eigenlijk helemaal niet nodig, die 2000 nits.
Ik denk het niet, nee.
Oh.
Nee, dat had ik er ook mee. Ik heb nooit het issue met mijn Apple Watch dat ik het niet kan lezen.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat heb ik eigenlijk ook niet. Ik erover nadenk.
Precies.
Ja.
Maar dat is een mooi bruggetje. Want de Ultra 2 heeft 3000 nits.
Ja.
Nog beter om nog te beter. Lezen.
Ja, dat is gewoon een upgrade versie van de Ultra die we vorig jaar hebben gezien. Waarbij het voor mijn gevoel een beetje is, alles wat we dan verbeteren in de Series 9, moeten we ook meedoen in de Ultra. En daar houden we ook op.
Ja, zo is het wel heel erg. Nou, ik vind eigenlijk het grootste nieuws dat hij een prijs is verlaagd. Want hij was altijd 999 en nu heeft hij een adviesprijs van 899. Dat is nog steeds veel, maar het komt toch voor sommige mensen wel weer wat dichterbij.
Maar je kan niet nog voor, ik noem het 799, de eerste generatie Ultra kopen. Die is gewoon verdwenen. De tweede generatie is, en die is 100 euro.
Die is bij Apple verdwenen, maar inderdaad, je moet wel even wachten, want al die winkels die moeten natuurlijk even hun prijzen aanpassen en dat duurt even een weekje voordat ze dat gedaan hebben, maar dan kan je de eerste generatie kan je prima kopen.
Ja, precies. Die hebben nog een voorraadje die op moet natuurlijk.
Ja, en die komt dan wel rond de 800 ongeveer.
Maar als jij denkt, ik heb een 1 en ik koop een 2, dat los van, er is geen reden toe. Er is ook niemand die het verschil gaat zien. Er is geen nieuwe kleur.
Nee, dat was
het. Het is niks. Nee, ja, er zitten een paar nieuwe chips in. En je kan je vingers op elkaar tikken. Dat is het volgens mij.
Nou, er zitten nog wel wat andere dingen. Volgens mij kan je nog dieper duiken. En nog wat andere specs die dan weer net iets beter zijn geworden. Maar het is eigenlijk heel erg weinig inderdaad.
Ja, het is eigenlijk dezelfde chip of zelfverbetering als in de Series 9, maar dan...
En wat je zei, er is geen nieuwe kleur. Dat is wel heel erg opvallend, want dat was een van de geruchten van... Nou, we wisten al bijna zeker dat er komt een donker gekleurde titaniumversie uit. En die kwam helemaal niet.
Het is ook logisch als ze dat hadden gedaan, want je hebt maar één keus nu. En de verbeteringen waren al minimaal. Dus om een manier om dan te onderscheiden, dat heeft Apple in het verleden sowieso heel vaak gedaan, is een nieuwe kleur uitbrengen.
Mm-hmm.
Dan kun je mee. Dan is het toch iets nieuw. En dan heb je toch mensen toch een beetje het idee van ja, ik wil hem nu wel kopen. Want die lichtere kleur vind ik gewoon niet mooi.
Ja.
Nou, dan is er gewoon meer keuze. Dat is gewoon een hele slimme tactiek die Apple al heel vaak toegepast heeft. Dus ik vind het heel gek dat ze dat nu niet gedaan hebben.
Nou, je ziet het ook wel bij die Series 9. Iedereen praat over die roze kleur. Het stelt eigenlijk helemaal niks voor.
Nee.
Ja, ik vind het mooi hoor.
Het is roze.
Ja, nee. Hey, maar het is voor Apple natuurlijk niet moeilijk om te kiezen van we doen allemaal. Onopvallende, heel fletse kleuren en dan één gekleurde of zo.
Nee, maar ik denk wel, kijk, Apple is natuurlijk onder Tim Cook koning geweest in de hele productie en logistieke lijn optimaliseren. En daardoor hebben we eigenlijk meer producten dan ooit. En ook nog wel, als je kijkt ook naar de iPhone, dan heb je meer kleuren dan ooit. Maar er zit denk ik wel ergens een soort minimale verkoop van een product in om heel veel kleuren te doen. Want je moet je voorraad hebben, je moet die maken, je wil niet te veel over hebben, et cetera. En ik kan me voorstellen, die Ultra is natuurlijk... ondanks dat de niche groter is dan mensen die duiken of hele extreme sporten doen. Want het zijn echt wel andere mensen die gewoon met een kantoorbaan ook een Ultra gebruiken.
Zeker.
Maar die groep is veel kleiner dan de Apple Watch groep. En de Apple Watch groep is voor een Apple product al relatief klein als je vergelijkt met de iPhone en zelfs de iPad. Dus ik denk dat om drie kleuren Ultra te doen, dat die groep de verkoop gewoon te laag is. Dat een beetje Apples probleem
dat weet
is.
Ik niet. Ik denk wel dat... Kijk, de Ultra wordt natuurlijk nu, als je kijkt wie gaat upgraden, er zijn natuurlijk mensen die kopen sowieso nu de Ultra 2, want het moet, weet je wel, want ik doe het elk jaar. Maar er is toch nu denk ik ook wel een groep die dan kijkt naar de specs en denkt, nou, dat scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel, waarom zou ik nu wisselen? En als er een nieuwe kleur was geweest, dat was wel een echt heel goede reden.
Precies, want dan kunnen mensen ook zien dat jij altijd het nieuwste hebt.
Ja, precies. Net als met de nieuwe iPhones, dan moet je echt de titaniumkleur hebben om te laten zien dat je het nieuws hebt.
Komen we zo op, want er is eerst nog één ander ding als het gaat om de Apple Watch. Misschien wel de grootste vernieuwing zit in de bandjes.
Ja, de Apple heeft leer allemaal eruit gegooid. Ze zijn overgestapt op fijnwoven. En het klittenbandbandje, zeg maar. Ik weet even niet meer hoe die heet.
Sportloop,
ja. Die is nu CO2-neutraal.
Ja, maar hij is ook heel saai geworden. Want ze hadden de afgelopen tijd hadden ze dan van die kleurcombinatie. Dan was het plastic dingetje erop, was dan weer een afwijkende kleur. En dat is een lijntje erlangs. En nu zijn ze weer gewoon één kleur.
Ja.
Vind ik jammer. En het ziet een beetje gemaakt van plastic flessen uit ongeveer. Het straalt wel heel erg recycled uit.
Ja, ja.
Ik vind wat dat betreft, ze hebben die Nike gewoon sportbandjes. Dus gewoon de siliconen.
Met die gaatjes.
Met die gaatjes.
Ja.
En die hebben ze nu ook, dat is ook met gerecycled materiaal erin. En dat hebben ze gedaan om van die gekeurde spikkeltjes erin te doen.
Ja, dat is wel grappig.
Daar vind ik het, dat is ook wel ergens om een beetje dat gerecycled uit te stralen. Maar daar is het echt, ja, is het, vind ik heel cool geworden. Ik denk, oh, zo'n bandje wil ik wel om Apple Watch
en hebben. Ze hebben ook van die dat Nike bandje, die sportloop dan met die klitband van Nike.
En die is wel mooi.
Ja, die is gefabriceerd uit kleuren van vorige seizoenen. Dus hebben ze gewoon die bandjes bij elkaar geflikkerd en daar een nieuw bandje van gemaakt. Ja, maar dat geeft wel een leuk effect.
Ja, dat is wel cool.
Dat vind ik wel leuk. En ja, er was gewoon heel veel aandacht voor. Als je dus een bepaalde Apple Watch kiest met een combinatie met een bepaald bandje, zoals die sportloop, dan heb je dus een geheel CO2-neutraal product. En daar was...
Qua productie en distributie, want dat wordt allemaal weer gecompenseerd.
Wordt ook gecompenseerd weer met bossenplanten en zo, dat soort dingen. En daar ging het vrij lang over in de keynote.
Met een fantastische video.
Met een geweldige...
Topacteur Tim Cook.
Ja, Oscar-waardige optreden was dit. Nou, ik vond het wel geinig. Ik vond het wel een leuke manier om een saai onderwerp onder de aandacht te brengen. Want het is belangrijk, maar het is niet het meest fancy onderwerp om tijdens een keynote aan te halen. En nu met zo'n video vond ik het dan wel weer geinig. En ik denk ook dat de boodschap wel goed overkwam. In ieder geval op mij. Maar het feit dat het zo lang daarover ging, zegt ook wel iets over de verbeteringen.
Ja, maar ook dat Apple wil ergens een verschil maken in de wereld door echt bezig zijn met klimaat. Wil dat ook als marketing gebruiken. Dat deed ze natuurlijk wel echt, door het echt uit te leggen, et cetera. En er zijn ook mensen die het heel makkelijk afdoen als greenwashing. En die hebben dan soms ook een punt. Want het is gewoon, als je een beetje compenseert bij een relatief klein product, dan kun je zeggen dat op een gegeven moment producten CO2-neutraal is. En je doet andere materialen. Je maakt wat ecologisch slimmere keuzes. Maar aan de andere kant, het is wel een heel groot bedrijf wat dit doet en wat misschien ook wel bijna de morele plicht heeft als je kijkt naar Apple om dit te doen.
Ja.
Maar ik vind wel, ik vind niet eens richting de consument, want uiteindelijk het beste wat je als consument kan doen is niet een nieuwe Apple Watch kopen, maar gewoon nog een jaartje met je oude doen. Dat is echt veel beter dan een CO2-neutrale Apple Watch kopen.
Ja.
Maar ook richting de markt, even zeggen, we zijn een elektronische fabrikant, we nemen dit serieus, we doen iets. Dat doen we deels door producten beter te maken, maar ook door de CO2 te compenseren, waardoor we CO2-neutraal uitkomen. In de hoop dat, tenminste dat hoop ik dan, dat de rest van de elektronica markt ook denkt, misschien is dit een ding. En als consumenten hier ook belang aan gaan hechten en denkt dat een Apple-consument er misschien nog eerder belang aan hecht dan iemand die goedkope AliExpress spullen koopt. maar toch, de hoop dat het meer is dan het is CO2-neutrale Apple Watch, want dat is volgens mij niet het punt. Maar die industrie, die markt moet gaan veranderen.
Ja, het zet iets in beweging, hopelijk.
Maar misschien moet je het, als Apple echt stoer zou zijn, zou zeggen, we maken dit jaar geen nieuwe Ultra, die oude Ultra is prima. Ja. Maar die omzet hebben ze iets nodig. En ze hebben aandeelhouders die daar niet heel happy van worden.
Ja, dat
is het verhaal achter de SE, denk ik.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje het conflict. Want ik bedoel, waren er nou echt mensen boos geweest als Apple nu geen nieuwe Apple Watch Ultra had uitgebracht?
Nee.
Was het... En wat ik trouwens ook nog wel gek vind, kijk, als jij een nieuwe Apple Watch koopt, dan moet je daar per se een bandje bij kiezen. Terwijl ik heb 15 bandjes liggen, stel ik koop nu een nieuwe Apple Watch, ik hoef daar niet per se een nieuw bandje bij. Waarom kan ik niet gewoon een Apple Watch zonder bandje kopen? Dat is dan toch nog veel beter voor het model.
Ja, ik heb juist wel zoiets, ik zag allemaal nieuwe bandjes, en dan zeker die Nike bandjes, dat ik denk, ik wil wel een nieuw bandje. Maar dan gaan er geruchten over de Apple Watch Series 10 en het feit dat misschien bandjes niet meer compatible zijn. En dan denk ik...
Ja, dat weet ik niet hoor.
Nou,
ja.
Maar dat geloof ik dus nu, zeker na dat hele milieuverhaal, geloof ik niet dat Apple zo ver gaat.
Dit jaar is de Apple Watch CO2 neutraal en zijn alle bandjes van niet dierlijk materiaal. En volgend jaar...
Kun je ze allemaal weggooien, dat geloof ik
niet. Nee, niet weggooien. Inleveren bij de Apple Store, waar ze dan verantwoord worden gerecycled.
Oh, ja, tot een nieuw bandje.
Tot een nieuw bandje.
Een nieuwe...
Ja, precies. Nou, ik geloof daar... Dat is niet met elkaar te rijmen. Dat je nu dit jaar zo'n boodschap brengt en dan volgend jaar zegt van nieuwe aansluiting voor je bandjes. Je kan er niks meer mee behalve bij ons inleveren. Dat.
Maar even los van reviews. Iemand van jullie die Apple Watch gaat upgraden?
Nee, ik heb vorig jaar ben ik al geüpgraded naar de Series 8.
Ja, ik ga voor de Series 9 in roze.
Ja, echt?
Ja, ik ga het proberen.
Je gaat het doen? Ik vind het wel stoer. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, dan gaan we voortaan om jouw pols een roze Apple Watch zien prijken. Het wordt net weer winter, dus dan zie je hem niet zoveel. Maar nee. Vond jij zomer gaan we veel rols bij.
Nou, wat me bij die milieumaatregelen wel een beetje tegenvalt, is dat Apple natuurlijk dat nieuwe materiaal Finewoven heeft geïntroduceerd. Maar dat dan weer niet CO2-neutraal is. Het is wel voor een gedeelte gerecycled. Maar als je dan in één keer toch met een compleet nieuw materiaal komt, zorg dan meteen dat het, ja, dat je ook een goed gevoel krijgt. Want dat vind ik ook wel een beetje van, je krijgt nu een beetje de boodschap van Apple van, ja, koop maar gewoon, want dan krijg je toch een goed gevoel, want het is allemaal goed gemaakt.
Koop liever niks, maar dat is niet in het belang van de Apple. Ik hou ook gewoon mijn Series 8 en ik ben wel blij dat sinds maandagavond, ik heb pas dinsdag geïnstalleerd, het toch helemaal nieuw aanvoelt. Ik moet ook even wennen aan de nieuwe knopjes en swipes met de nieuwe versie van WatchOS.
We hebben het al vaak over gehad. Ik vind het wel een fijne update. Er zijn wel mensen die er iets minder blij mee zijn, omdat heel veel apps veel meer gekleurd zijn qua achtergrond. En daardoor zie je dus de schermranden beter, omdat het niet meer zo zwart is, de apps, als voorheen. Dus dat heeft Apple natuurlijk ook met de reden gedaan, want daardoor wil Apple dat mensen meer nieuwere watches kopen waar veel dunnere schermranden op zitten dan op oudere modellen. Dus benadruk het nadeel op je oude model en zodat mensen dus een nieuw model gaan kopen.
Ja, nee.
Nee, want ook op een nieuw model zie je nog steeds de randen zijn verder naar de buitenkant. Maar je ziet de randen wel.
Ja, maar
toen ik voor de eerste keer een timer zette en mijn scherm knal oranje werd, dan zie je ook gewoon dat scherm eindigt.
Ja, ja.
Dat is kwade opzet, denk je dus?
Nou, er zit wel een reden achter. Ik geloof niet, ik denk niet dat per se Apple...
Doe dat Ali-hoedje even af, ben je. Dit is echt een complot. Van, ik denk, dit is gewoon een interface keuze waar Apple denkt, we kunnen gewoon veel meer met dat scherm wat tot 3000 nits kan bij de Ultra.
Maar het is een leuk bijkomend voordeel dat daardoor de dikkere schermranden op bijvoorbeeld de SE toch iets meer opvallen.
Ja. Ik ga niet hierin mee. Okay. Naast de nieuwe WatchOS hebben we nieuwe tvOS. Klopt het nou of ben ik gek geworden dat bij tvOS er een icoon meer in de breedte
is? Het zijn er 6 in plaats van 5.
Ik werd helemaal... Mijn vriendin zei ook, wat is er anders? En op een gegeven moment dacht ik, maar dat ene bij mij Apple TV Plus icoon, die had ik niet in het dokje staan.
Nee,
maar die stond daar niet.
Ja.
Het is top, want... De meeste mensen hebben groot genoeg tv om zelfs 8 iconen naast elkaar te doen.
Ja.
Dus ik ben er wel blij mee, want ik net iets makkelijker navigeren. Maar dat viel me op. Grootste is natuurlijk iOS/iPadOS. Ik heb het idee dat het, los van natuurlijk, we hebben de beds ook gehad, maar ik kon niemand klagen over zowel update-problemen als bugs.
Er zijn wel wat problemen met contactposters. Daar heb ik zelf ook een beetje problemen mee ervaren.
Dat heb ik nog niet. Dat is zo'n functie waar ik denk, toen ik geïnteresseerd werd, daar ga ik echt dingen mee doen. En vervolgens over een half jaar denk ik, dat kan ook.
Het synchroniseert niet helemaal lekker. Dus ik stel het in, maar als ik mensen bel, dan zien ze het niet. Dat is een beetje het probleem.
Nee.
Maar er komen nog wel bugfixer updates aan.
Precies. Maar er zijn geen... Gewoon jij ook niet, toch? Grote,
Nee.
Bugs. Nee. Het is natuurlijk ook geen hele grote impactvolle update die echt de core van het besturingssysteem raakt. Dan kan er ook al minder misgaan. Maar gewoon een prima update. Over iOS gesproken, wist je dat je veel meer kan met je iPhone dan je misschien weet? En zou je allemaal tips willen over al die verborgen functies die je misschien niet kent op je iPhone? Dan kan dat nu in boekvorm. Samen met de boekuitgevers van Dure Media hebben wij bij iCulture onze tips voor gevorderde gebruikers gebundeld. En als je nu inschrijft om het boek te pre-orderen, dat kan tot met 25 september, dan krijg je €5 korting op het boek. Dus als je straks na 25 september hem koopt, dan krijg je die korting niet. Als je korting wil, €5 korting op dat boek, vol met tips voor gevorderde iPhone-gebruikers, dan moet je nu inschrijven, nu pre-orderen. En dat doe je via iCulture.nl/deals. Dus iCulture.nl/deals. Daar vind je alle info. En het is een heel mooi boek met de tips die je ook wel van iCulture kent, maar dan gebundeld, zodat je ze allemaal kan terugvinden. En je nog eigenlijk meer een pro-gebruiker kan worden, zelfs als je geen iPhone Pro hebt.
Helemaal goed.
Nou, dan gaan we verder met de iPhone. Dat is toch waar de meeste mensen naar uit hebben gekeken. Een update van zowel de iPhone 15 als de iPhone 15 Pro. Of tenminste een update van de iPhone en de iPhone Pro. Het is een iPhone 15 en een iPhone 15 Pro.
Ja.
Als eerste de 15.
Ja, wat ik daar het meest... waar ik persoonlijk blij van werd... Ja, het klinkt misschien heel onbenullig hoor. Maar dat de achterkant vernieuwd is.
Ja, ik kan me voorstellen. Want... Je zag jezelf altijd gespiegeld.
Nee, nou zo erg is het ook weer niet hoor. Nee, maar de achterkant is nu van matglas. Als we dan even naar het design kijken. De achterkant is nu van matglas en dat was glimmend glas. En ik vind dat matte, van de pro-modellen, heb ik altijd fijner gevonden. Dat is ook de reden waarom ik eigenlijk vaak met een pro-model had. En dat is dus nu straks ook op de gewone model. Dus dat vind ik heel erg fijn. Qua kleuren zijn ze een beetje, ja, het is een beetje pastel, hè? Het is wit. Het is bijna wit. Het is lichtblauw. Wat zo licht is dat het bijna wit is. Je hebt geel, groen, roze en zwart. Dus eigenlijk de zwart is de enige die er een beetje uitspringt. Maar de rest is een beetje, ja, echt pastel, een beetje vlakkig wel. Niet heel uitgesproken. Maar verder, de randen zijn wel van aluminium, zoals bij de voorgaande modellen. En de camera heeft een upgrade gekregen met een 48-megapixel lens. En daardoor kun je ook, zonder dat je een telelens nodig hebt, 2 keer optisch inzoomen. Meer met software te maken.
Hij snijdt eigenlijk gewoon uit en optimaliseert een klein beetje.
Ja,
maar
ja.
Het is dus niet zo dat je digitaal zoomt en uiteindelijk de pixels groter maken. Maar nee. Je krijgt dan een 12-megapixel foto, omdat je de andere 36 megapixels niet gebruikt.
Ja, dat komt inderdaad op neer. Maar dat is heel erg fijn. En natuurlijk de overstap naar USB-C. Dat is ook niet zo belangrijk. Ik denk dat het niet zo'n groot probleem is. Er wordt vaak een beetje problematisch over gedaan. Van ja, alles is nu anders. Oh, ik kan allemaal kabels niet meer gebruiken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Want ik bedoel, er wordt een kabel bijgeleverd. Hoogstens moet je een nieuw stekkertje kopen. Een nieuw blokje. Maar Apple verkoopt ook al, levert eigenlijk al sinds de iPhone 11, geloof ik, al een leiding naar USB-C kabel. Dus eigenlijk sindsdien heb je al voor je kabel aan het uiteinde een USB-C blokje nodig.
Ja, maar heel veel mensen gebruiken gewoon de oude kabels van eerdere iPhones, waar een mini-stuk gaan.
Ja.
Dan kan je eventueel nog een adapter kopen.
Ja, dan kan je ook nog een adapter kopen. Maar je kan voor een paar tientjes koop je een USB-C blokje en je kan hem aan je Mac hangen. Je kan hem overal aan hangen.
Je kan hem zelfs aan de lader van je Mac hangen, want die is, tenzij, als je weer een hele nieuwe hebt, heb je natuurlijk een MagSafe, maar als je een MacBook Air bijvoorbeeld hebt, dan heb je nog gewoon de oude MacBook Air. Die ik heb in ieder geval. Een USB-C kabel, die kan je ook gebruiken voor je iPhone.
Ja.
Je iPad-lader, tegenwoordig ook al USB-C.
Ja,
kan je ook,
is ook al tijdens USB-C. Dus
het scheelt een beetje wat voor Apple-producten je, denk ik, hebt.
Ja, kijk, als jij alleen nog maar een iPhone had of hebt en je had een iPhone 10 of zo, of een 10S, en je upgrade dan nu, ja, dan is het even wennen. Maar goed, een nieuw stekkertje is niet het meest dramatische.
En als je draadloos oplaadt.
Ja, dat kan ook nog steeds. En je kan gewoon draadloos opladen, er zit MagSafe op. Dus zoveel mogelijkheden, ik zie daar echt het probleem niet van. En wat wel een beetje jammer is dat de USB-C-poort van de gewone 15, dat het USB-2-snelheden heeft. Dus het is dezelfde snelheid als bij Lightning eigenlijk.
Ja, maar even, hoe vaak?
Maar
zet jij iets qua bestanden over met een kabel van je iPhone naar je computer?
Sterker nog, ik gebruik die hele poort bijna helemaal nooit, want ik laat altijd draadloos op en aansluiten en synchroniseren met mijn computer doe ik inderdaad bijna nooit. Dus ik denk ook dat het voor de gemiddelde gebruiker niet zo'n heel groot punt is. Het is een beetje jammer. Het is een beetje een differentiatie die niet per se nodig is. Ik snap het ergens wel, omdat het niet echt impact heeft voor de gemiddelde gebruiker.
Nee. Een groot verschil ook nog waar wij, denk ik, als alle drie pro-gebruikers niet eens zo over nadenken. Maar de Dynamic Island komt naar de gewone iPhone. Die had natuurlijk nog een notch bij de iPhone 14. Er is verder ook niks nieuws aan, want we kennen hem al en weten wat we ermee kunnen. Daar verandert niks aan, maar nu zit hij in de hele iPhone line-up en niet alleen in de Pro.
Dat vond ik sowieso bij de aankondiging van de iPhone iOS 17... dat er eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws is toegevoegd sinds vorig jaar.
Qua functies?
Ja, qua functies. Nee, het is niet verder ontwikkeld.
Terwijl ze het juist uitgebreid hebben naar veel meer modellen.
Mm-hmm.
Ja, dat is inderdaad wel gek.
Het is wel mooi hoor. Ik vind het wel handig om allerlei dingen in je Dynamic Island te zien en dan erop te kunnen tappen. En dan heb je meteen toegang tot de app die actief is.
Ja.
Maar ik had eigenlijk ook wel verwacht dat Apple iets meer ermee zou doen dan.
Iets meer systeemfuncties erin integreren. Ja, ja,
ja. Ja, aan de andere kant, als je te veel doet, dan wordt het weer heel complex of moet hij altijd keuzes maken wat hij wel en niet laat zien? Bijvoorbeeld, dat is ook irritant als je opeens de timer belangrijker is dan de muziek die je afspeelt. En dan krijg je allemaal dat soort conflicten en dan wordt het weer te lastig voor mensen. Het is nu redelijk straightforward wat het kan. Je kan iets, er is iets te zien en als je er iets mee wil, dan klik je erop. Dan opent de app, druk je er lang op, dan krijg je een soort widget waarmee je iets kan doen. dat is al, je moet al wat lang en kort drukken weten. Ik denk dat dat al complex genoeg is. Het gevaar is wel dat je natuurlijk van alles van kan maken. Maar wordt het niet altijd beter van, denk ik. Meest uitgekeken, denk ik, toch veel mensen die altijd de nieuwste toestellen hebben, is toch naar de nieuwe Pro, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max natuurlijk.
En daar heb je best wel wat vernieuwingen. Nieuw materiaal, titanium, een nieuwe kleur ook. We hebben in onze poll gezien dat heel veel mensen ook voor natuurlijk titanium of naturel kiezen. Dan kan je ook meteen zien dat je een nieuwe hebt natuurlijk. De zijknop, of de actieknop aan de zijkant is helemaal nieuw. In plaats van het normale mute-schakelaartje. Wat je eigenlijk niet zo heel vaak gebruikte, denk ik. Dat kan je nou programmeren.
Ik was wel een mute-schakelaar gebruiken. Maar dat is denk ik heel persoonlijk. Maar ja, dat kan nog steeds met die actie-button. Klopt. Kun je gewoon lang indrukken.
Dan default staat het nog op mute en unmute. Maar je kan er ook bijvoorbeeld een shortcut actie aan. Dus dat je, weet ik veel, WhatsApp of zo, of je andere favoriete app meteen kan opstarten. Wat ik wel jammer vind, is dat er maar één actie aan gekoppeld kan worden. Dus je moet hem wat langer indrukken. En als je de Pro Max hebt, dat is een toch wat groter toestel, dat je dan eigenlijk niet met je duim erbij kan. Dus dan zit hij eigenlijk net verkeerd.
Maar te hoog, zeg maar, aan de zijkant.
Ja, dan moet je weer helemaal omhoog.
Je kan niet twee keer drukken of zo?
Nee.
Dat kan met de Apple Watch Ultra actieknop wel.
Ja. Nee, in dit geval niet. Maar misschien volgend jaar.
Ja, dat Apple haalt nog even wat achterhand. Kan je natuurlijk makkelijk met software. Kan je dat
nee, daar, heb je dus, daar hebben ze dus de A18 Pro chip voor nodig. Dat je dat kan herkennen dat je meerdere keren drukt.
Oh ja, dat is ook zo. Ja, was ik even vergeten.
Nee, maar dat is het enige wat ik inderdaad jammer vind aan die actieknop, is dat dat niet heeft. En verder, wat lastig is, ja, ik heb nog geen toestel binnen. Die komt hopelijk als UPS/DHL meewerkt. Komt die vrijdag.
Mm-hmm.
Hoe het in de praktijk dan is, of hoe makkelijk krijg je het in het systeem om die actieknop te gebruiken? Hoe vaak ga ik toch dat schakelaartje missen?
Ja, en er zijn bepaalde acties. Bijvoorbeeld, mensen zeggen, nou, je kan bijvoorbeeld je camera er snel mee starten of je zaklamp. Dat is hartstikke leuk, maar dat gaat veel. Je moet hem dan wel een tijdje ingedrukt houden. Terwijl je het veel sneller kan doen gewoon via je beginscherm of via je toegangsscherm. Daar zitten ook al knopjes op voor je camera en je dingen. Je kan op zij swipen voor de camera, dus
er zijn zoveel mogelijkheden om alles te openen. Dat het,
ja, ik zou die actieknop dan wel voor iets anders gebruiken.
Ja. Het is denk ik ook, dat is iets wat we, als je gewoon die dat toestel een paar weken hebt, echt gaat ervaren hoe handig het nu is. Ik vind wel, het is logisch dat ze het doen. En het is eigenlijk heel raar dat het nog tot deze generatie iPhone heeft moeten duren voordat Apple dacht. Een actieknop waar je verschillende dingen aan kan toevoegen is best wel handig in een iPhone.
Ja,
want het is eigenlijk denk ik nog, naast de volumeknoppen, de enige knop sinds de allereerste iPhone die helemaal hetzelfde gebleven is in al die jaren.
Ja, klopt wel.
Ja, het qua design is natuurlijk iets veranderd.
Ja, oké, okay, maar qua functie is het, ja, dat zijn natuurlijk, dat is wel opvallend eigenlijk.
Ja, verder natuurlijk gewoon een nieuwe chip, de A17 Pro. Voor het eerst dat Apple ook het woord Pro in de chip stopt. Dat betekent ook automatisch dat de A17 Pro volgend jaar niet gebruikt kan worden
in voor de iPhone 16.
Want dat is natuurlijk wat ze nu hebben gedaan. Met de iPhone 15 heeft de chip van de iPhone 14 Pro. Maar het is heel raar als je de Pro-chip straks doorschuift.
Ja, maar ik heb ook gehoord dat het gedaan is om het dan straks de A17 Max bijvoorbeeld uit te brengen voor de Vision Pro of whatever. Dus voor krachtigere apparaten.
Dat ze een beetje hetzelfde kunnen doen als ze met de M-lijn doen. Dat je kan differentiëren.
Ze gebruiken natuurlijk dezelfde naamgeving als bij de M-chips.
Pro en Max,
daar kan we nu bij stilstaan.
En Ultra.
Ja, de Ultra. Voor de iPhone 16 Ultra die volgend jaar uitkomt.
Nou, we hebben ook nog de iPad Pro, maar die draait inmiddels op de M-lijn. Dus daar is dan weer niet voor nodig.
Oh ja.
Het is wel.
Ja.
Maar hoe het bij de standaardmodellen gaat heten, weet ik niet dan. Gewoon A17, denk ik.
Ja, denk ik dat ze het gewoon aan A17 gaan noemen.
De misgebakken chips die ze nu allemaal hebben, hebben ze natuurlijk. Dat doen ze bijvoorbeeld met de MacBook Air, waar je dan één koortje mist, omdat bij het maken van chips best wel wat misgaat. Dan kun je weggooien, dat is zonde. Dus krijg je met een koortje minder. Dat kunnen ze natuurlijk doen en noemen ze het A17 en dan stoppen ze voor het jaar in de iPhone. Verder het belangrijkste, maar bijna afgelopen jaren bij iedere iPhone, is toch de camera.
Ja, nu met 7 lenzen. Dan denk je, nou, er zit aan de achterkant.
7?
Was dat de litro-camera? Er is ooit zo'n camera geweest, zo'n soort gatenkaas.
Uh-huh.
Gewoon een kamertje met heel veel lenzen. En daar kon je allemaal dingen mee. Er was zo'n, zo, wow, dit is revolutionair en niemand kocht dat ding.
Ja, dat klopt. Dat waren van die, daar kon je een fotootje maken en dan kon je achteraf de scherpte nog bijstellen. Of eigenlijk, hij maakt verschillende foto's en dan kies je nog verschillende dingen. Dat kan trouwens met de nieuwe iPhones ook. Dus je kan de focus verleggen. Maar
nadat je hem gemaakt
hebt. Nadat je hem gewoon, maar dat kan ook op de gewone iPhone. Of de standaard
puur software.
Ja, softwarematig. Ja. Apple heeft dus gezegd, nou, 7 lenzen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Natuurlijk zijn er eigenlijk maar 3. Net als voorheen. Maar je kan wel verschillende brandpuntsafstanden instellen. Dus je hebt normaal 1 keer. En als je dan nog een keertje op dat 1 keer tikt, dan zet hij hem op 1.2 of 1.25.
1.2 is het. 1.2,
ja. En als je dan nog een keertje tikt op 1.5. Dus eigenlijk is dat ook een soort uitsnede van wat je van de normale foto die je
maakt. Komt vanuit de analoge fotografie. Dus je hebt normaal bij analoge fotografie heb je 28 mm, 35 mm, 42 geloof ik. Dat is een beetje standaarden. En dat hebben ze nu eigenlijk gedigitaliseerd, zodat het nog meer als een echte camera
klopt.
Voelt.
Ja, ja. En nou ja, het paradepaardje van de 15 Pro Max is natuurlijk de periscopische camera, die helemaal niet periscopisch wordt genoemd. En dus uiteindelijk ook niet. Ja, bleek dus ook geen periscopische camera te zijn uiteindelijk. Maar een tetra-prism design. Tenminste, dat is wat, zoals Apple het noemt. Daarmee kan je tot 5 keer inzoomen. Dus niet 6 keer, zoals eerder in de geruchten werd gezegd.
Optisch
inzoomen, ja. En dat gebeurt door het licht 4 keer via een spiegeltje te weerkaatsen. Dus bij een normale periscopische camera ga je een hoekje om. Dus 45 graden. 90 graden. Dan heb je dus een vrij lange cameralens, kan je verstoppen in je behuizing. Maar in dit geval is het op een soort microniveau, zijn heel kleine spiegeltjes geplaatst.
En dan blijft uiteindelijk zit de sensor wel recht naar achter en het is niet onder 90 graden.
Klopt.
Maar daarbinnen gaat het licht een paar keer op en neer alle kanten op.
Ik zeg spiegels, maar het zijn natuurlijk prisma's. Dus het zijn eigenlijk meer.
In ieder geval, het licht kan uiteindelijk een langere weg afleggen, waardoor je verder kan inzoomen.
Klopt, ja. Equivalent van een 120 millimeter lens. En Apple laat op een plaatje ook zien, dat is echt zo'n hele grote toeter waarmee paparazzi fotograferen. Nou, dat lijkt me wat overdreven, maar...
En wat natuurlijk het gevoelige is dat de concurrentie hier al lang mee bezig is en er niet te nader te noemen Aziatische fabrikant is die inmiddels wel met de periscopische lens al 10 keer biedt.
Ja, maar dat is toch niet helemaal waar. Want je hebt bijvoorbeeld bij je Samsung, ik zal gewoon een naam aan
noemen. Oh ja, ik denk ik wil er nog omheen.
Heb je 10 keer inzoomen bijvoorbeeld. Maar als je dan naar het diafragma kijkt, dan is het eigenlijk heel erg slecht. Of eigenlijk heel erg, dat getal is heel erg hoog. Waardoor het een heel erg korrelig beeld oplevert.
Oh,
dus je kan, het is wel handig als je wil de buurman wil bespieden of zo. En dan kan je wel heel ver kijken. Maar de kwaliteit van de foto is niet zo heel mooi. En sowieso als je dan in bijvoorbeeld een sportwedstrijd of zo, dan denk je, nu kan ik dus de voetballers op het veld echt heel gedetailleerd fotograferen. Dat is daar ook nog steeds niet zo. Dan is 5 keer inzoomen eigenlijk niet genoeg.
Nee, en wat ik ook wel in de eerste reviews, vooral wat video's gekeken, want reviews lezen heb ik nog niet de tijd voor gehad. Ga ik lekker in het weekend voor zitten. Maar is de videootje wel onderweg op mijn telefoon al gekeken? Ik zag wel dat, zeker als je in het donker gaat fotograferen, de sensor is relatief klein voor de hoeveelheid keren dat je inzoomt. Waardoor die, zeker als het donker is, wanneer je veel licht wil kunnen opvangen, niet de beste prestatie heeft. Dan doet eigenlijk gewoon, dan ben je niet gezoomd, maar gewoon de normale lens. Het is zoveel beter. Die is gewoon in het donker echt, deels natuurlijk ook door de software, maar echt heel veel beter. En die 5 keer is dan een beetje...
Ja.
Mwah. Dus vooral voor bij daglicht.
Ja, als je dit jaar echt vooruit wil met je camera, dan zou ik de iPhone 15 Pro Max aanraden. Vooral
bij daglicht.
Bij daglicht. Ja. Omdat je die 5 keer extra zoom krijgt, maar tegelijkertijd ook zeggen, hoe vaak gebruik je dat nou?
Ja, en dus, wil je daarvoor een grotere iPhone in je broek? Ja. Je hebt een groot scherm en een langere batterijduur.
Ja, ik snap dat je het maximale wil, maar als je dan toch een prettig toestel wil, dan zou ik toch de 15 Pro aanraden.
Ja, en dan krijg je een toestel waarmee je ook, en dat is nog wel een leuk detail, heel snel hele grote foto- of videobestanden. Want je kan ook geloof ik in een soort log, dat is een soort raw videoformaat filmen. En dan kun je dat via de wel snelle USB-poort heel snel naar je computer overzetten.
Ja, maar wacht, ik heb daar filmpjes van gezien. Het is geweldig. Dat is net als raw fotografie. Wat eruit komt, ziet er niet uit. Het is heel erg grijsachtig. En dan moet je het zelf nog inkleuren. Dat ga je als consument toch gewoon niet doen.
Nee, voor ons nee, maar voor de echte pro. Het is een pro-telefoon.
Okay, ja, precies. Ja.
Net zoals je kan ook, vond ik wel grappig, periscopische video maken. Dus 3D-video met de twee lenzen die op de iPhone zitten. Waar je volgens op je iPhone niks mee kan. Want je kan geen 3D-dingen op je iPhone kijken. Maar mocht je toevallig een Vision Pro thuis hebben liggen.
Ja, ruimtelijke video. Ja, ja, ja.
Dan kun je met je iPhone maken. En dan moet je het op je Vision Pro laden. En dan kun je kijken wat het resultaat is van jouw 3D-video.
Ah, geweldig toch? Voor de toekomst?
Voor de toekomst zeker. Nou, daar is deze iPhone denk ik helemaal klaar voor. Met USB-C, met titanium, met een nieuwe camera, nieuwe chip. Het is niet, als je nu een iPhone 14 Pro hebt, de grootste update.
Nee, maar dat is elk jaar zo.
Dat is elk jaar zo, maar het is wel weer een...
Als je van een 12 Pro komt, denk ik dat het een mooie upgrade is, ja, sowieso.
Het is een sterk staaltje techniek. Ja, we gaan de toestellen natuurlijk uitgebreid testen.
Heel veel reviews de komende tijd.
Ja, reviews van alle verschillende producten komen op iCulture.nl. We gaan waarschijnlijk nog wel even over hebben over onze ervaringen. Ook als we een aantal weken hebben gebruikt in de volgende podcast. Ja, en misschien ook nieuwe producten volgende podcast. Misschien toch nog oktober persberichtje, iPadjes.
Nou,
denk je echt dat het was?
Er komt nog een iMac
misschien
aan.
Een iMac, ja. Met een nieuwe een muis met USB-C en een toetsenbord USB-C.
Maar je hebt niet een aantal data omcirkeld voor een event in jouw.
Nee, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat het qua rest van producten voor dit jaar vrij stilletjes blijft. Nieuwe iPads pas voor dit jaar.
Ja. Jammer.
Het is beter voor het milieu.
En voor mij.
Zeker.
Dat is
en voor de portemonnee.
En voor mijn portemonnee, want die iPhone was weer een rip uit mijn lijf.
Wel goedkoper dan vorig jaar.
Ja, ik kan ook niet wachten tot ik hem heb, maar het is altijd weer een investering die je doet.
Zeker.
In altijd het nieuwste willen hebben. Dus, ja, denk ik.
Het is een keuze.
Voor nu bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er gewoon weer. En het laatste woord is aan jullie.
Doei!